beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Wij beginnen vandaag met hoofdstuk 8, Hevige Koortsen. Hoofdstuk 8, Hevige Koortsen. Pater, ik wil een heilige worden, zei op een dag een vrome vrouw tegen Padre Pio. Hij antwoordde, dat is goed, mijn dochter, maar weet wel dat het een hondenleven is. Deze zin vertelt ons iets over de geestigheid en de kwinkslagen van Padre Pio. Maar er blijkt tevens uit hoe concreet en cru zijn kijk op de werkelijkheid was, waarin hij was terechtgekomen. Zijn leven was een hel. Vanaf zijn geboorte tot zijn dood bevond zijn lichaam zich in een toestand waarin het voortdurend van doen had met bovennatuurlijke fenomenen, die de menselijke vermogens te boven gaan en die het lichamelijke functioneren overhoop halen en zelfs verwoesten. Vanaf zijn jeugd klaagde de pater over vreemde koortsen en migraineaanvallen, die hem dagen achtereen duizelig en half blind maakten. Vaak weigerde zijn maag voedsel en wekenlang kon hij niet eten. Soms viel hij op de grond en bleef hij er voor dood liggen. Het waren geheimzinnige gedragingen die niet alleen bij de mensen om hem heen verbazing en verwarring wekten, maar ook bij de talrijke artsen die geraadpleegd werden om een verklaring te vinden voor die afwijkingen. De koortsen, het flauwvallen, de voortdurende en onverklaarbare ongesteldheden duurden zijn hele leven en niemand kon er een verklaring voor vinden. Waarschijnlijk brachten de buitengewone psychische en geestelijke gebeurtenissen die zich in hem manifesteerden de wanorde in zijn fysiek gestel met zich mee. Zijn lichaamsbouw was gelijk aan die van elk ander menselijk wezen, zodat hij een normaal leven kon leiden en alle lichamelijke en geestelijke activiteiten kon verrichten. Maar zijn geest moest allengs bovennatuurlijke ervaringen verwerken, steeds gewaagdere avonturen meemaken, over de grenzen van het mogelijke heen, zijn lichaam met zich meeslepend, dat zodoende onderworpen werd aan ongehoorde krachtenspanningen en verschrikkelijke spanningen, waardoor het lichaam zo van streek geraakte dat het de controle over het eigen functioneren verloor. Padre Pio sloeg bewust en met enthousiasme de weg in van de heiligheid en van de mystieke ervaringen, maar al heel snel ervoer hij aan den lijve hoe verschrikkelijk de gevolgen van deze keuze waren. Een heilige verkeert niet in een bevoorrechte positie. Hij moet een held zijn die gevaren trotseert. Onmogelijke taak voor gewone mensen. Zwak en vermagerd. Het lichaam van Padre Pio vertoonde geen afwijkingen. Men kan dat afleiden uit de verklaringen van de artsen die hem in opdracht van het bestuur van de orde onmiddellijk na het verschijnen van de stigmata nauwgezet onderzochten. Hoewel hij zwak en vermagerd is, lijkt hij niet ouder dan hij in werkelijkheid is, schreef dokter Giorgio Festa, na hem voor de eerste keer in 1919 onderzocht te hebben. Zijn lichaamsbouw gaat enigszins boven de middelmaat uit, en ofschoon er geen abnormaliteiten aan de spieren van de gewrichten en benen zijn, heeft hij nochtans een duidelijk onzekere gang. Nu eens meer, dan weer minder. Veroorzaakt door de pijnen ten gevolge van de beschadigingen aan de voeten. Dr. Festa beschrijft vervolgens zijn karakter en gaat over tot een gedetailleerd onderzoek van de inwendige organen en hun functies. Hij onderzoekt de longen, het hart, de hersenfuncties, het zenuwstelsel en bevindt alles in orde. Het is onverklaarbaar dat hij geen enkel spoor vindt van de ziekten die bij Padre Pio tijdens zijn militaire dienst in Napels gediagnosticeerd waren. De pater was immers 2 jaar eerder uit militaire dienst ontslagen, wegens een röntgenologisch vastgestelde longtuberculose. Maar dokter Vesta komt in zijn medisch onderzoek van 1919 geen spoortje van deze ziekte tegen. Ofschoon ik daarop bijzonder gelet heb bij mijn onderzoek. Dit is nu het eerste verrassende gegeven. De ziekten kwamen en gingen. Zij manifesteerden zich en verdwenen weer met een verbazingwekkende snelheid. De ene dag was hij ziek, de volgende dag mankeerde hij niets meer. De ziekte was vaak zo ernstig dat men voor zijn leven vreesde. Even later was er geen spoor meer van de ziekte te bekennen. Dit komen en gaan van ziekten waarvoor geen enkel medische verklaring is, heeft heel zijn leven lang geduurd. Padre Pio was altijd ziek, beweerde dokter Michele Capuano, arts in San Giovanni Rotondo en vriend van Padre Pio. Ik leerde deze dokter op het einde van de jaren 60 kennen, toen ik voor de eerste keer in San Giovanni kwam. Hij was een wijze en voorzichtige man. Padre Pio hield veel van hem en noemde hem liefdevol Michelino. Wanneer ik precieze informatie over de pater nodig had, ging ik naar hem toe, omdat ik wist dat hij altijd van alles op de hoogte was. Na de dood van de pater ontving dokter Capuano een delicate en zeer belangrijke opdracht. Men verzocht hem zitting te nemen in een onderzoekscommissie, ten behoeve van het proces van de zaligverklaring van Padre Pio, om als arts de stigmata van de Kapucijn en zijn talrijke ziekten te bestuderen. Hij kreeg van nu af de mogelijkheid alle medische documenten in zaken Padre Pio in te zien, en ook de geheime rapporten, die angstvallig bewaard werden in de archieven van het klooster en van de provinciale curie van de Kapucijnen. Enkele jaren had hij nodig om de dossiers te bestuderen en de beschreven feiten te vergelijken met de inzichten en de kennis die hij had opgedaan tijdens de veelvuldige contacten met Padre Pio. Toen het onderzoek klaar was, overhandigde hij de kerkelijke autoriteiten een rapport van 250 pagina's, dat bij de akten van het zaligverklaringsproces gevoegd werd. Niemand anders dan dokter Capuano kon een completer inzicht in de ziekten hebben die Padre Pio kwelden. Tijdens een conferentie over Padre Pio in Altamura in de provincie Bari vertelde hij mij uitvoerig over zijn rapport. Vreemde ziekten en plotselinge genezingen. Uit medisch oogpunt, aldus dokter Capuano, is Padre Pio een martelaar geweest, dag en nacht door hevige pijnen gekweld, die geen enkel mens zou kunnen verdragen zonder gek te worden. Ik wist dat hij in zijn leven vaak ziek was geweest, maar ik kon mij nooit voorstellen dat de ziekten waaraan hij leed zo talrijk en ernstig waren. Toen ik de documenten las die ik tot mijn beschikking had, stond ik paf. De ziekten begonnen zich te manifesteren toen hij nog een kind was. Op 6-jarige leeftijd kreeg hij een ernstige ingewandziekte, die hem een lange periode aan het bed kluisterde. Om dan, totaal onverwacht en op onverklaarbare wijze, te verdwijnen. Toen hij 10 jaar was, kreeg hij tyfeuze koortsen. Tijdens zijn verblijf in Venafro in 1911 moest hij lange tijd het bed houden. Zijn enige voeding gedurende een periode van 21 dagen was de heilige communie, die hij elke morgen ontving. De artsen die hem in die periode bezochten, waren verbijsterd en konden niet achterhalen wat de aard van de ziekte was en hoe hij kon leven zonder voeding. Zijn gezondheidstoestand verslechterde. De artsen stelden de meest vreemde diagnoses. Dokter Francesco Nardaccione ontdekte een ontsteking bovenaan de linker long. Andere artsen bevestigden de diagnoses, die gesteld waren door de militaire artsen van Napels, waar de pater in militaire dienst was gegaan. Sinds zijn jeugd leed Padre Pio aan een astmatische bronchitis, die tot zijn dood heeft geduurd. Vaak waren de crises zeer ernstig en benamen ze hem letterlijk de adem. Op zijn oude dag was deze bronchitis vooral 's nachts een ware kwelling voor hem. Ook had hij last van nierstenen, die herhaaldelijk kolieken veroorzaakten, die dagenlang duurden. De pijnen waren zo hevig dat hij zich in tweeën moest vouwen om de pijn te verzachten. De artsen adviseerden hem in bed te blijven, waarom dat hij wist dat elke dag mensen uit verre windstreken hem om raad kwamen vragen, ging hij toch naar de kerk, ook als hij er zeer slecht aan toe was. Een andere, zeer pijnlijke kwaal was een soort chronische gastritis, die op een gegeven moment zweren veroorzaakte. De zweren begonnen zich op jeugdige leeftijd te manifesteren en waren zo pijnlijk dat hij in crisisdagen niet eten of drinken kon. Hij moest alles braken. Het dag en nacht ononderbroken kokhalzen matte hem zo af dat hij het bewustzijn verloor. Onvoldoende voeding. De voeding van Padre Pio was altijd sober. Overdag at hij slechts groentesoep en wat groenten. Af en toe dronk hij een glas wijn. En 's zomers, als het heel warm was, een glas koud bier. Het was al met al een zeer sobere voeding. En absoluut onvoldoende in verhouding tot de vele uren die hij elke dag aan bidden en werken besteedde. Daarbij niet vergetend dat hij om 3 uur 's morgens opstond en hij zich 's avonds om 11 uur te rusten begaf. Als de gastritis aanvallen begonnen, kon zijn maag zelfs het weinige voedsel niet binnenhouden. En het gevolg was dat hij zeer vermagerde. Deze gastritis ging nooit over. Zij veroorzaakte bovendien zeer vervelende stoornissen in zijn centraal zenuwstelsel. Padre Pio leed voorts aan ontstekingen, aan de ogen, de neus, de oren en de keel. Hij had bovendien last van een chronische neuslijmvliesontsteking, die op een bepaald moment tot een hypertrofie leidde, die de holten van de neus, het voorhoofd en de kaak aantastte en die hevige pijnen veroorzaakte. Tezamen met de neuslijmvliesontsteking openbaarde zich ook een ernstige oorontsteking, waarvan hij doof kon worden. Padre Pio was hierover het meest bezorgd. Doofheid zou hem immers verhinderen om biecht te horen. Dat wil zeggen zijn grote missie te volbrengen die God hem had toevertrouwd. Hij bad God dan ook om liever blind te laten worden en hem het gehoor te laten behouden. Desondanks wist hij zeer goed dat blind zijn een vreselijke kwelling was. Immers, verscheidene malen had hij in zijn leven periodes van totale blindheid gekend, waarvan geen enkele dokter de oorzaak had kunnen achterhalen. Bijna alle ziekten van Padre Pio waren zowel wat hun aard betreft als de manier waarop ze zich manifesteerden onverklaarbare fenomenen voor de behandelende artsen. Het waren geen ingebeelde ziekten, geen vruchten van suggesties, van ideefixen of hysterie, maar objectief waarneembare ziekten, onderkend middels klinische en röntgenologische onderzoeken, maar ongevoelig voor medicijnen en behandelingen. Zij kwamen zonder dat er een oorzaak aanwezig was. Zij verdwenen om onbekende redenen. Er werd ook een onderzoek naar zijn psychische gesteldheid gedaan. Alle rapporten zijn wat dit aspect van zijn gezondheidstoestand betreft positief. Ook die van professor Amico Bignami, een arts van internationale faam die in de jaren 20 het hoofd was van de afdeling pathologie van de Universiteit van Rome. Bignami was niet gelovig en de stigmata konden voor hem derhalve geen mystieke oorzaak hebben. Na Padre Pio onderzocht te hebben, verklaarde hij dat de pater een evenwichtige, eerlijke, sympathieke en perfect normale persoonlijkheid was. Chirurgische ingrepen. In 1925 werd de pater geopereerd aan een liesbreuk en de ingreep vond op uitdrukkelijk verlangen van de pater slechts plaats onder plaatselijke verdoving. Enige tijd later vormde zich een grote cyste in de nek, waardoor hij zijn hoofd niet kon bewegen en 's nachts niet kon slapen. Deze cyste moest verwijderd worden en ook ditmaal vond de ingreep zonder totale verdoving in het klooster plaats. Hij onderging een derde chirurgische ingreep aan het oor, waar zich een huidgezwel gevormd had dat na een histologisch onderzoek in Rome kwaadaardig bleek te zijn. Wij moeten niet vergeten dat een kwaadaardig gezwel in die tijd fataal was. De behandelingen waren slechts labmiddelen en hadden geen blijvend effect. Padre Pio moest geopereerd worden en zoals altijd werd de ingreep uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Zijn superieuren waren zeer bezorgd en vreesden voor zijn leven. De artsen gaven opdracht hem te bestralen, maar de pater liet deze bestraling slechts 2 maal toe. Hij zei toen dat verdere behandeling niet meer nodig was. Hij genas. En gelet op de aard van de kwaal kon slechts een miraculeuze tussenkomst hem gered hebben. In mei 1956 kreeg Padre Pio pleuritis met vochtvorming in de borstvliezen. De kwaal werd middels een röntgenonderzoek vastgesteld en behandeld door professor Cataldo Cassano, een specialist van grote faam, die persoonlijk het vocht tussen de vliezen wegnam. Het was een zware en ernstige aangelegenheid. Padre Pio moest gedurende 4 achtereenvolgende maanden het bed houden. In augustus van 1956 kwam ook in San Giovanni Rotondo het beeld van de Madonna van Fatima aan. Zij deed in die tijd heel Italië aan en werd de pelgrimerende Madonna genoemd. Padre Pio bad om genezing en de ziekte verdween zonder een spoor achter te laten. Toen hij oud geworden was, werd hij gekweld door gewrichtsontstekingen en artrosen. De functies van zijn ledematen waren geblokkeerd. Iedere beweging deed hem pijn. Als hij bij het geven van de zegen zijn hand ophief, moest hij door een confrater geholpen worden. Hij kon toen ook niet meer lopen en verplaatste zich in een rolstoel. Hij gebruikte bijna nooit medicijnen om de pijnen te verzachten die de kwalen met zich meebrachten. Hij had immers zijn leven aan God gewijd, door te lijden voor het geestelijk welzijn van de mensen. Het fenomeen van de stigmata had hem gelijk doen worden aan Christus. Hij was geroepen om te lijden zoals Christus aan het kruis. En de kwalen waren voor hem een aanvulling op het lijden dat voortkwam uit de mysterieuze wonden in zijn handen, zijn zijde en zijn voeten. Om te kunnen begrijpen hoe groot het lijden van Padre Pio was, moeten wij het feit in ogenschouw nemen dat de pijnen, het verdriet, de ongesteldheden, de kwellingen, de uitputting en zwakte, veroorzaakt door de talloze ziekten, nog eens allemaal bovenop de vreselijke pijnen kwamen die veroorzaakt werden door de stigmata. De thermometers braken. Een van de fysieke en mysterieuze fenomenen die zich in het lichaam van Padre Pio openbaarden en waaraan dokter Capuano tijdens onze gesprekken vaak veel aandacht besteedde, was de hyperthermie, oftewel de hoge koorts, die uniek is in de geschiedenis van de medische wetenschap. Een feit dat alle artsen, die op welke wijze dan ook, geïnteresseerd waren in de gezondheidstoestand van Padre Pio, versteld deed staan. Onder de medische term hyperthermie verstaat men een bovennormale verhoging van de lichaamstemperatuur. Het fenomeen is bekend in de geschiedenis van de mystiek. De deskundigen hebben het verschijnsel geconstateerd bij de heilige Johannes van het Kruis, bij de heilige Teresa van Avila en bij de heilige Margaretha Alacoque, die de heilige van het vuur genoemd werd. De liefde van deze heiligen voor God was zo groot dat hun hart sneller klopte en hun lichaamstemperatuur zo hoog was dat het leek dat zij aan een dodelijke koorts leden. Deze koortsen echter zijn nooit wetenschappelijk onderzocht, wat daarentegen wel gebeurd is met die van Padre Pio. De eersten die aan deze koortsen aandacht schonken waren de artsen van het militair ziekenhuis in Napels. Op het einde van 1915 werd Padre Pio opgeroepen voor de militaire dienst. Hij werd ingedeeld bij de 10e compagnie van de geneeskundige troepen in Napels. Hij was 28 jaar oud. Zijn gezondheidstoestand was al geruime tijd achteruit aan het gaan. De artsen bemerkten dat onmiddellijk en onderwierpen hem aan enkele controleonderzoeken. Zij ontdekten dat de pater het slachtoffer was van zeer hoge koortsen. Geen enkele thermometer in hun verbandtrommel kon de koortsen meten. Het gezicht van de jonge kloosterling was gloeiend heet. Zijn ogen waren glanzend. De polsslag geleek op een paardengalop. Zij plaatsten het thermometer onder de oksels en het kwik ging op onfeilbare wijze met kracht en in grote snelheid omhoog, totdat het glazen buisje brak. De koorts was dus hoger dan 42 graden, de maximumgrens van een normale thermometer. De artsen waren ondersteboven. Zij beraadslaagden en omdat ze niet wisten wat ze moesten doen, besloten zij de jonge soldaat met ziekteverlof te sturen voor de tijd van een jaar. De koorts vergezelde Padre Pio als een trouwe vriend. Men kan dit afleiden uit de brieven die hij aan zijn geestelijke leidsman schreef. Maar naar alle waarschijnlijkheid mat hij zelf nooit de koorts. De eerste die de exacte lichaamstemperatuur van Padre Pio opnam, was een arts te Foggia. Tijdens zijn lang militair ziekteverlof was Padre Pio gehuisvest in een klooster in die stad. Zijn gezondheid bleef achteruit gaan. Nadat er enkele thermometers gebarsten waren, nam de arts die hem behandelde zijn toevlucht tot een thermometer die gebruikt wordt om de temperatuur van het badwater te meten. Hij nam de temperatuur van de pater op en het kwik stopte bij 48 graden. De dokter kon zijn ogen niet geloven. Hij herhaalde de proef en het resultaat was wederom 48 graden. Hij gaf het toen ten einde raad op. Zelfs in de medische handboeken die hij op de universiteit had bestudeerd, was hij een dergelijk geval nog nooit tegengekomen. De wetenschappelijke studie van deze zeer hoge koortsen werd in 1920 hervat door dokter Giorgio Festa. Ik had over deze afwijking horen praten, schrijft dokter Festa in zijn rapport. Ik hield het voor onmogelijk, en om deze afwijking met wetenschappelijke exactheid te kunnen meten, nam ik bij mijn tweede bezoek aan Padre Pio een speciale thermometer mee, die gebruikt wordt voor wetenschappelijke proeven en die een absolute precisie heeft. Dr. Festa begon de temperatuur van Padre Pio op methodische wijze 2 maal per dag te meten. Hij gaf de superieuren van het klooster opdracht bij zijn afwezigheid hetzelfde te doen. De resultaten waren ongelooflijk. Op sommige dagen was de temperatuur 36,2 graden of 36,5 graden, maar op andere dagen was hij 48 graden, 48,5 graden. Wanneer Padre Pio dergelijke hoge koortsen had, aldus dokter Festa, scheen hij veel pijn te lijden en lag hij enigszins onrustig in bed. Maar hij had geen delirium en ook niet de algemene symptomen die gewoonlijk bij patiënten met hoge koortsen voorkomen. Na een 1 of 2 dagen keerde alles weer in de normale staat terug. En op de 3e dag zat hij weer in de biechtstoel om zijn priesterlijke taken te vervullen. De medische wetenschap kent dit fenomeen niet. Uit wetenschappelijk oogpunt is het fenomeen van de extreem hoge koortsen ongepermitteerd. Dr. Festa was ten einde raad. Uiteindelijk besloot hij een nieuw onderzoek te doen. Vanwege het feit dat het fenomeen stipt gecontroleerd werd en vanwege de frequentie waarmee het zich herhaalde, schreef hij, verdiende het verschijnsel een nader onderzoek. Ik wist dat er gevallen van hyperthermie bij sommige ziekten en bij zware psychiatrische patiënten klinisch geregistreerd waren. Maar het scheen mij toe dat de extreem hoge temperaturen zoals die bij Padre Pio voorkwamen, nog nooit eerder in een menselijk organisme waargenomen waren. Dr. Festa begon zijn onderzoek. Hij ontdekte dat Julius Friedrich Konheim in zijn traktaat over de algemene ziekteleer in de herinnering bracht dat talrijke onderzoekers en waarnemers van epileptische aanvallen en van uremie, in het bijzonder bij tetanus, zeer hoge temperaturen van 42,5 graden, 43 graden en zelfs 44 graden hadden waargenomen. Deze temperaturen leiden altijd tot de dood. En als de dood was ingetreden, werden zij soms nog iets hoger. Een zekere Baumler, die zich bezighield met de ziekteleer van de zonnesteek, berichtte over een geval waarin de ziekte een uur nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen, een temperatuur had van 42,9 graden. Deze ziekte leidde tot de dood. Dr. Wunderlich, een Duitse geleerde, had al lange tijd geleden de aandacht van de medici gevestigd op de omstandigheid dat bij de meest verschillende ziekten van het centrale zenuwstelsel tegen het einde van het leven de lichaamstemperatuur aanzienlijk stijgen kon. Zelfs tot 42 graden. En soms ook tot 43 en 44 graden. Zijn ideeën in zaken dit onderwerp werden bevestigd door zijn medewerkers en alle anderen die zijn wetenschappelijk onderzoek volgden. De door hem beschreven zo hoge temperaturen werden agonisch of pre-agonisch genoemd, in verband met de noodlottige afloop die zij aankondigen. In al deze extreme, door Dr. Festa opgespoord gevallen, zijn wij nog ver verwijderd van de temperaturen van 48 graden die wij bij Padre Pio tegenkomen. Dr. Festa besluit zijn onderzoek als volgt. Met betrekking tot Padre Pio mogen wij niet vergeten dat het verschijnsel hyperthermie, die bij hem uiterst nauwgezet werd vastgesteld, niet eenmaal, maar vele malen voorkwam. Ofschoon de fatale grens die door de meest geleerde beoefenaars van deze materie beschouwd wordt als de aankondiger van de dood, ver overschreden was. Deze hyperthermie heeft voor zijn lichaam nimmer ernstige gevolgen gehad. Integendeel, het staat vast dat de pater op de derde dag van een dergelijke zware crisis zijn priesterlijke taken weer opgewekt en rustig aanving. Hoofdstuk 9. Sta op en wandel. De grootste vijand van de mens is de ziekte. Vaak is de ziekte zo ernstig dat zij geen pardon kent en onverbiddelijk tot de dood leidt. Tegenover haar voelt ook de rijkste en machtigste mens zich machteloos. Dan ontdekt de mens zijn eigen broosheid, zijn absolute beperktheid, de totale eenzaamheid en de verschrikkelijke grenzen van het menselijk bestaan. Het bewustzijn reageert en stelt soms een wanhopige daad. Andere keren gaat het op zoek naar bovennatuurlijke waarden en krachten. Vaak zoekt de mens in die omstandigheden God, of de mensen die zich in Gods nabijheid bevinden, om het onmogelijk te vragen. Toen zich het gerucht verspreidde dat er in San Giovanni Rotondo een kloosterling was die door veel mensen voor een heilige werd gehouden en die de tekenen van het lijden en sterven van Christus in zijn lichaam droeg, kwamen zij van heinde en ver, vaak wanhopig, met het droombeeld van een wonder voor ogen. Nog voordat Padre Pio de stigmata ontving, genoot hij al in kleine kring de reputatie van een heilige. Zijn medebroeders, die tijdens zijn theologiestudie met hem samenwoonden, waren immers getuigen van vele mysterieuze voorvallen. Uit zijn jeugdjaren dateert een gebeurtenis die de biografen als zijn eerste wonderlijke genezing aanduiden. De pater was toen ongeveer 20 jaar oud, een theologiestudent. Hij woonde in het klooster in Montefusco. Het klooster stond in de buurt van een kastanjebomenbos. En op een middag ging frater Pio tamme kastanjes rapen om naar zijn tante Daria in Pietralcina te sturen. De tante ontving de kastanjes, at ze op en bewaarde het zakje waarin de kastanjes zaten als souvenir. Toen zij enige tijd later op een avond met behulp van het licht van een olielamp in een lade snuffelde waarin haar man buskruid bewaarde, kwam een vonk van de olielamp bij het buskruid. De lade explodeerde en spatte voor het gezicht van de vrouw uiteen. Schreeuwend van pijn nam zij uit de kast het zakje waarin de kastanjes van frater Pio gezeten hadden, legde het op haar gezicht en poogde zo de pijn van de brandwonden te verlichten. Onmiddellijk verdween de pijn en er bleef geen enkel litteken achter. Werp die stok weg. Na het ontvangen van de stigmata vonden de genezingen met regelmaat van de klok plaats. Het eerste artikel over Padre Pio, gepubliceerd in de Mattino van Napels op 20 juni 1919, bericht over enkele genezingen. De journalist Renato Trevisani schreef: Ik ben samen met dokter Alessandro Mione, de procureur des konings van de rechtbank van Lucera, met dokter Angelo Dello Russo, de kanselier van het gouvernement van San Severino, met dokter Guara, de substituut kantonrechter Nicola Siena, en met Luigi Trevisano, die secretaris van de procureur des konings is, ooggetuige geweest van een wonder. Het wonder overkwam Pasquale di Chiara. Hij was 36 jaar en kanselier van het kantongerecht van San Giovanni Rotondo. Hij was enkele maanden geleden gevallen en moest op een stok steunen. De journalist Trevisani bericht ons over de genezing door Pasquale di Chiara het verhaal zelf te laten vertellen. Op 11 november 1918 werd in het Hotel Sicilia feest gevierd, bij gelegenheid van het akkoord van de wapenstilstand. Toen ik het hotel verliet, maakte ik een lelijke val. Ik moest 3 maanden het bed houden en werd behandeld door de artsen Merla en Guiva. Ik kon slechts lopen met behulp van een stok en ik sleepte mijn been achter mij aan. Een lange wandeling kon ik niet aan. In Foggia liet dokter Bucci een röntgenfoto van het been maken. De foto wees uit dat mijn been door de val ontwricht was. Ik ging samen met mijn vrouw voor de eerste keer naar het klooster om aan de pater genezing te vragen voor ons kindje Italia, van 3 jaar, dat aan kinderverlamming leed. Padre Pio zei dat we de orthopedische hulpstukken van ons dochtertje moesten uitdoen. Maar mijn vrouw, die een beetje wantrouwend is, wilde de raad niet opvolgen. De volgende dag verwijderden wij toch de hulpstukken. Toen mijn vrouw tegen Padre Pio zei dat het wonder niet gebeurd was, antwoordde hij: "Dat is jullie eigen schuld, maar vertrouw op God." Toen ik bij het klooster aangekomen was om mijn superieuren te begeleiden die te gast waren in San Giovanni Rotondo, zag Padre Pio mij en maakte met zijn hand een gebaar alsof hij mij een lichtelijk verwijt maakte, maar ik begreep het niet. Daarom bleef ik in de gang staan wachten. Pas na een uur kwam Padre Pio weer voorbij. Hij bleef voor mij staan en terwijl hij ergens anders heen keek, sprak hij een zin waarvan ik alleen maar het woord stok opving. Mijn vrienden Michele Campanile en Benedetto Ventrella maakte mij duidelijk dat Padre Pio gezegd had: "Gooi die stok weg." Op de tweede uitnodiging van de pater wierp ik de stok weg, maar ik steunde tegen de muur. "Kleingelovige," sprak de pater, "ga nu en loop." Ik voelde mijn voet warm worden. De warmte verspreidde zich door mijn hele lichaam. En nu loop ik weer als een kieviet. Pasquale Urbano uit Foggia was 62 jaar en kon zich slechts met behulp van 2 stokken voortbewegen. Hij was uit een rijtuig gevallen en had zijn benen gebroken, maar de artsen konden hem niet genezen. Na zijn biecht gehoord te hebben, zei de Padre Pio tegen hem: "Sta op en ga heen en doe die stokken weg." Pasquale Urbano gehoorzaamde en genas, tot ieders verbazing. Een gebeurtenis die in 1919 heel Foggia verbaasd deed staan, overkwam Antonio Donofrio, die toen 14 jaar was. Op 4-jarige leeftijd had hij tyfus gekregen en was hij tevens slachtoffer geworden van de Engelse ziekte, met als gevolg een door 2 opvallende bulten misvormd lichaam. Op een dag hoorde Padre Pio zijn biecht, waarna hij hem met zijn gestigmatiseerde handen aanraakte. De jongen kwam uit de bidstoel en liep kaarsrecht weg. Francesco Vicchio, 75 jaar oud, klein en misvormd, de kleine heilige genoemd, bewoog zich op handen en voeten terwijl zijn kin bijna de grond raakte. Zijn totale genezing was wederom een opzienbarend wonder. Beste luisteraars van Radio Maria, tot zover de lectuur van vandaag uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Morgen gaan we verder met dit boek. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.